Hallo, je luistert naar Lijn 150, de podcast van de MIVB. Lijn 150 is een speciale lijn, bedacht door de MIVB om de 150ste verjaardag van de Brusselse tram te vieren. Via verhalen en anekdotes neemt deze podcast je mee op reis met de tram. Van de Belle Époque naar de toekomst van ons net. Zometeen krijg je de eerste aflevering te horen, van straatomnibus tot elektrische bovenleiding. Luister voor je eigen veiligheid niet naar deze podcast tijdens het rijden. Veel luisterplezier met de MIVB. Brussel, begin 1830. De provinciestad, omgeven door weiden en voorsteden, telt 98.000 inwoners. Brussel is op dat moment nog niet de grootstad zoals we die vandaag kennen. Arbeiders maken lange dagen. Ze vertrekken 's morgens vroeg van het platteland om in de stad te gaan werken en keren pas 's avonds laat weer naar huis. In die tijd sterven heel wat mensen zonder ook maar één keer te hebben gereisd. Zakenmensen verplaatsen zich met de koets. Alleen de allerrijksten kunnen zich hun eigen rijtuig permitteren. Ze rijden rond in hun eigen berline, fiaker, vigilante of landauer. Wanneer België officieel onafhankelijk wordt, duidt de nieuwe regering Brussel aan als hoofdstad. Vanaf dat moment ondergaat de stad, net als het jonge België, een grondige transformatie. Al in 1834 beginnen de werken voor de allereerste spoorlijn in België. Een heuse revolutie. Waarom we het hier over de trein hebben, dat zal vlug duidelijk worden. Een jaar later, op 5 mei, wordt de IJzeren Weg tussen Brussel en Mechelen met veel pracht en praal ingewijd. De eerste reis is geen onverdeeld succes. De trein krijgt op de terugweg naar Brussel te maken met een defect, waardoor hij enkele uren vertraging oploopt. De problemen met de treinen in België zijn dus allesbehalve nieuw. De tegenslag kan de opmars van de trein niet stuiten. De eerste lijn zorgt voor heel wat beroering in Brussel en daarbuiten. Maar het succes laat niet lang op zich wachten. Wil je met de trein naar Mechelen reizen, dan moet je vertrekken aan de Groendreef, langs het kanaal van Brussel. Op een stuk dat toen nog Laken of Klein Molenbeek werd genoemd, maar vandaag bekend staat als Sint-Jans Molenbeek. Al snel vragen de plaatselijke autoriteiten zich af hoe reizigers best van en naar het station te brengen. In de stad rijden koetsiers met hun passagiers af en aan voor de prijs van 15 centimen per persoon. In 1836 kan de bevolking gebruik maken van twee van die paarden of omnibussen. Ze rijden allebei richting Groendreef, de eerste vanaf het Koningsplein, de tweede vanaf de Naamse Poort. Het eerste officiële openbaar vervoerssysteem doet zo zijn intrede in Brussel. In 1840 leiden heel wat routes naar de Groendreef. De rijtuigen krijgen allemaal hun eigen naam. Le Remorqueur, Le Progrès, La Comète, La Bruxelloise. Zonder de omnibus diligence te vergeten, die vanuit de Ursulinenstraat vertrekken of de Witvrouwen met eindpunt aan de Hallepoort. Tegelijkertijd verschijnen er ook lijnen die de voorsteden Laken, Jette en Bosvoorde met Brussel verbinden. En dat is goed nieuws, want steeds meer mensen vestigen zich in de rand rond Brussel, waardoor ze niet langer te voet naar het centrum en weer terug kunnen wandelen. Maar omdat onze hoofdstad heel wat hoogteverschillen heeft en het vervoersnet nog niet is geëlektrificeerd, moeten reizigers vooral rekenen op paardenkracht om zich zonder al te veel moeite te verplaatsen. Op een vlakke weg zijn 1 of 2 paarden voldoende, maar soms zijn er tot 4 paarden nodig, afhankelijk van de rijtuigen die ze moeten voorttrekken. Tussen 1869 en 1874 verschijnen er 3 grote vervoersmaatschappijen in het Brusselse straatbeeld. Er is de Belgian Street Railways and Omnibus Company Limited, of ook de maatschappij Vaucon genaamd, die 7 traditionele straatomnibussen uitbaat, ook straatkeienomnibus genoemd. De Compagnie Brésilienne baat enkele lijnen uit die heel Brussel doorkruisen. En tot slot is er de Compagnie Morris, die op 1 mei 1869 de eerste paardentramlijn tussen de Naamse Poort en het Terkamerenbos in gebruik neemt. De eerste echte tramlijn in Brussel is een feit. Maar waar komt het woord tram eigenlijk vandaan? Het woord tram zou afkomstig zijn van een experiment van een Engelse industrieel, een zekere Outram. Hij probeerde zijn meel over een kilometerslange spoorlijn te vervoeren. Dit handige systeem krijgt aanvankelijk de naam Outramsway, dat al snel wordt verkort tot Tramsway, Tramway en uiteindelijk Tram. Brussel beschikt nu over 2 soorten vervoer. de traditionele straatomnibussen die over de kasseien rijden en het vervoer over het spoor. De voertuigen zitten altijd vol. Reizen wordt plots ook een pak comfortabeler. Er bestaan verschillende maatschappijen die elk hun eigen net uitbaten. De bevolking kan dus kiezen uit verschillende vervoermiddelen en aanbieders. Maar dat is niet naar de zin van het stadsbestuur, dat het plan opvat om het volledige vervoersaanbod in één maatschappij te bundelen. De verschillende maatschappijen blijven echter nog 5 jaar naast elkaar bestaan. Daar komt, met de financiële injectie van zakenman Simon Philippard op 1 januari 1875, verandering in. Maurice en Vauquin smelten samen en vormen het nieuwe Tramway Brusselois. De Compagnie Brésilienne des Tramways en de Tramway des Faubourgs blijven als onafhankelijke maatschappijen rijden. In de jaren die volgen neemt de Tramway Brusselois ook die twee maatschappijen over. Met een basisnet van 5 tramlijnen en 6 lijnen voor straatomnibussen beschikt Tramway Brusselois nu over een uitgebreid net en een indrukwekkend arsenaal rond materieel. Ze beschikken over 26 straatomnibussen van de maatschappij Vauquin en 94 tramstellen. Het park wordt in de loop der jaren gemoderniseerd en uitgebreid. Zo worden modernere open rijtuigen op het net ingezet. Die zijn comfortabeler en ruimer, met een lager instap en metalen chassis. Ze beschikken over een eerste en een tweede klasse en kunnen een 20-tal reizigers vervoeren. Later krijgt de eerste klasse trouwens rood fluwelen kussens. Bij elk eindpunt brengen medewerkers die van het ene naar het andere compartiment, omdat de eerste klasse zich altijd achteraan bevindt. De Tramway Brusselois maakt van de gelegenheid gebruik om nieuwe technologie, zoals stoomtractie, uit te testen, zonder succes. Pas vanaf 1880 ondergaat net een complete transformatie. Met de overname van de Compagnie Brésilienne des Tramways breidt Tramway Brusselois haar net fors uit. De verbinding tussen de Belliardstraat en de Naamse Poort krijgt concreet vorm en er komen allerlei aanpassingen, onder meer de schrapping van de omnibuslijnen die het centrale punt met Sint-Joost, het Congresplein en het Hertogin van Brabantplein verbinden. In 1882 telt het net 39 kilometer tramsporen en 12 kilometer lijnen voor straatomnibussen. De stelplaatsen bieden plaats aan 768 paarden en maar liefst 245 rijtuigen, waarvan 24 straatomnibussen. In 1884 vervangen stalen rails de ijzeren sporen. Die zijn stevig en stabiel, gemakkelijk te leggen en hebben een zacht loopvlak. In 1890 verschijnt de eerste controlepost aan het Koningsplein. Klanten palmen deze centrale plaats al snel in. Het gaat om een strategische locatie op het net die tegelijk dienst doet als overstapknooppunt en eindstation. Reizigers vragen om een huisje te installeren waar ze bij slecht weer kunnen schuilen. De stad weigert, ze willen het uitzicht van het plein intact houden en dus pakt de Tramway Brusselois uit met een schuilhuisje op wielen. Dit rijtuig bestaat uit een wachtruimte voor reizigers en een kantoor voor de controleurs. Het wordt elke ochtend naar het plein gebracht, waar het de hele dag blijft staan om 's avonds opnieuw naar de stelplaats in de Bronnierstraat te verhuizen. Slim niet? In 1894 worden de eerste elektrische trolleytrams met succes in gebruik genomen. Op 20 april rijden 3 motorrijtuigen die hun stroom krijgen van bovenleidingen op de Noord-Zuidas, naast de paardentrams. Met de elektrificatie van het net krijgt het openbaar vervoer in Brussel een flinke boost. De nieuwe rijtuigen hebben elektriciteit nodig om te rijden en dus bouwt de Tramway Brusselois in de Bronnierstraat een elektriciteitscentrale. Het personeel bestaat uit een hoofdmachinist, 2 machinisten, 1 voor overdag en 1 voor 's nachts, 2 onderhoudsarbeiders en schouwers, een smid, een elektrisch wikkelaar en 6 bankwerkers-schouwers. Het gloednieuwe elektrische net is volledig afhankelijk van dit kleine team. In 1897 rijden maar liefst 102 elektrische motorrijtuigen van Tramway Brusselois rond in Brussel. En dat aantal neemt in 1899 nog toe, met de overname van de Société du Chemin de Fer à Voie d'Étroite de Bruxelles à Ixelles-Boendaal of de smalspoorweg van Elsene naar Boendaal. Aan het begin van de 20e eeuw staat Brussel meer en meer bekend als een van 's werelds modernste steden. Dat is voor een stuk te danken aan de ontwikkeling van haar vervoersnet, een mix van straatomnibussen en een elektrische spoornet. Door de voortdurende ontwikkeling moet de stroomvoorziening herbekeken worden. Vanaf 1903 volgen ingrijpende werken. Koning Leopold II huldigt in aanwezigheid van de plaatselijke autoriteiten de nieuwe centrale werkplaats in. De dag na de inwijding krijgen ook de lijnen langs de centrumlanen elektrische voeding. Ook het rondmaterieel ondergaat een facelift. De elektrische trolleytrams worden krachtiger en krijgen twee kleine motoren en een veerophanging. De eerste jaren van de 20e eeuw vinden enkele historische gebeurtenissen plaats. Zo telt het net in 1906 al bijna 100 kilometer geëlektrificeerde lijnen. In 1910 vervoeren de Brusselse trams meer dan 3,5 miljoen reizigers ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1910. En eind 1913 beslist de directie van Tramway Brusselois al haar motor- en aanhangrijtuigen in één kleur uit te dossen. Lichtgele trams verschijnen overal in het straatbeeld. De boeiende geschiedenis van de Brusselse tram telt talloze anekdotes. Na een grote brand in het gemeentehuis van Schaarbeek leent de vervoersmaatschappij in 1911 een van haar voertuigen uit aan de politie van Schaarbeek. Die bouwt de gesloten omnibus om tot een tijdelijk wachthuis en politiekantoor. Het politiekantoor was tijdens de brand immers mee in vlammen opgegaan. Of het verhaal dat in Le Soir verscheen over een watman die zijn tram had gemist en dreigde te laten komen voor zijn shift in de stelplaats van Sint-Pieters-Woluwe. Een automobilist met een blauwe bril schoot de onfortuinlijke trambestuurder te hulp. De reddende engel bleek niemand minder dan koning Albert te zijn. Na een tijd van constante groei en vernieuwing gaat de geschiedenis van de Brusselse tram een donkere tijd tegemoet, wanneer in België de oorlog losbarst. We schrijven augustus 1914. Brussel en haar trams kunnen zich op dat moment niet voorstellen wat er de komende 4 jaar zal gebeuren. Je luisterde naar lijn 150. We hopen dat je van deze aflevering hebt genoten. De informatie en gebeurtenissen in deze aflevering zijn terug te vinden in 2 interessante werken. La Belgique Rétro, 1890-1914, uitgegeven door Reader's Digest, en Geschiedenis van het openbaar vervoer te Brussel, deel 2, De Gulden Jaren, gedrukt op initiatief van de MIVB. Onze bijzondere dank dus aan beide auteurs, zonder wie we deze podcast nooit hadden kunnen maken. Tot hoors op lijn 150.